Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 97, vers 1 en vers 6. Psalm 97 en daarvan vers 1 en vers 6. Gemeente, na de geloofsbelijdenis willen we zingen Psalm 119, vers 46. De hemel blijft nog met de aardkloot staan. Naar uw bevel, zij alle zijn uw knechten. Psalm 119, het 46e vers. Doen wij nu eerst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, gaan lezen uit de Bijbel, Romeinen 15, vers 1 tot en met 13. De brief van de apostel Paulus aan Rome, de Romeinen. Hoofdstuk 15, vers 1 tot en met 13. Romeinen 15, vers 1 tot en met 13, en daar luidt het woord van de Heere God als volgt. Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen en niet onszelf te behagen. Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede tot opbouw. Want ook Christus heeft niet zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat, al de smaad van hen die u smaden is op mij gevallen. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven. Opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. En de God van de volharding en van de vertroosting mogen u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus. Opdat u eensgezind met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Daarom aanvaard elkaar, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid van God. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden ter wille van de waarheid van God, om de beloften aan de vaderen te bevestigen. En opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid. Zoals geschreven staat, daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lofzingen. En verder zegt hij, wees vrolijk heidenen met zijn volk. En verder, loof de Heere alle heidenvolken en prijs hem alle volken. En verder zegt Jesaja, de wortel van Isaï zal er zijn en hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen, op hem zullen de heidenen hopen. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Tot zover, gemeente, deze schriftlezing. De tekst voor de preek vindt u in vers 4 van dit gelezen gedeelte, Romeinen 15, vers 4. Want alles wat eertijds vroeger geschreven is, dat is tot onze onderwijzing eerder geschreven. Opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Tot zover ook de tekst voor de preek. Gemeente, we willen nu gaan bidden, willen ook voorbeden doen. We mogen de Heere danken met het gezin van Woerden vanwege de geboorte van de kleine Pippa. We willen voorbeden doen voor alle rouwdragenden, bijzonder de rouwdragende families die de achterliggende weken een vader en ook een moeder naar het graf hebben moeten brengen. We willen bidden voor alle die zich eenzaam voelen. We bidden voor de zieken. En met name willen we ook noemen mevrouw Pieters. Bij haar is een plekje ontdekt tussen de lever en de gal. En wij willen de Heere ook bidden dat alles verder goed zal verlopen. Er is geen uitzaaiing, maar willen haar toch hartelijk ook aan de Heere opdragen. Laten we samen de Heere zoeken in het gebed. Laten we bidden. Heere God van alle vertroosting, God ook van de hoop. U bent het die ons weer roept. U bent het die ons samenbrengt in uw huis om ook naar de schriften te luisteren. En Heere, dan hebben wij ook zo nodig dat wij ons door die schriften laten leiden, dat wij ons aan de Bijbel mogen vasthouden en dat wij daar houvast aan krijgen door het geloof. En wil dan ook zelf, Heere God, met uw geest in onze harten werken. Uw geest die u beloofd hebt aan de gemeente, maar dat hij ons niet zal verlaten, maar ons hart zal openen voor u en voor uw woord. Heere, wij mogen bij elkaar gekomen zijn, omdat u ons geroepen hebt en we mogen weer luisteren naar de Bijbel. En wilt u zelf ook spreken, heel persoonlijk, door uw woord heen tot ons hart. Heere, wil ons vertroosten als wij troost nodig hebben. Wil ons vermanen als wij vermaning nodig hebben. En welke andere woorden vanuit de schriften wij ook nodig hebben, misschien een woord van aansporing. Heere, u weet het. En mag dat woord erbij zijn wat een jongere, een jonge man, een jonge vrouw nodig heeft, of misschien ook iemand op middelbare leeftijd, of misschien ook iemand die al oud geworden is. Heere, dat wij allen toch uw stem vanmiddag mogen horen. Daar gaat het om. Geef ons dan oren daarvoor. En Heere, dan mogen wij tot u komen met al onze zorgen, met alle noden die er ook zijn, ook in het midden van de gemeente. We willen u allereerst opdragen de zieken. We denken aan mevrouw Pieters. Heere, wees u met haar. Wil haar goed en nabij zijn. Ook als zij een second opinion krijgt. Heere, zou u ook maar willen geven dat hier doktoren ook wijsheid mogen hebben en ook de goede beslissingen genomen mogen worden, omdat zij ook geholpen kan worden. En Heere, dat het ook zo haar meer en meer mag verbinden aan u, de levende God. Helpt u haar en ondersteunt u haar. Heere, dat bidden wij voor alle die ziek zijn. Gedenk aan allen die al langere tijd met gebreken aan het lichaam te worstelen hebben. O Heere, dat we dan toch ook de hulp en de toevlucht daarmee bij u zoeken. Denk ook aan ons, Heere, als we worstelen niet alleen met lichamelijke problemen, maar misschien ook wel met psychische noden. Als Heere God, ook daarin hebben we dan toch ook uw hulp en uw bijstand en uw goedheid nodig. Ach, wilt u zelf ons ondersteunen vanuit uw hemels heiligdom. Geef, Heere God, ook kracht aan alle die rouw dragen, die verdriet met zich meedragen vanwege het verlies van een vader of een moeder. Heere God, we denken aan de familie van Reewijk, aan de familie Walhout, aan de familie van der Aard. Heere, die mogen we toch in het bijzonder wel aan u opdragen. Ook Heere God, als we in de achterliggende week nog stonden aan het graf van een moeder, Heere God, troost u ons in het verdriet en geef uw bijstand, maar ook voor alle anderen, Heere, die ook al langere tijd geleden een man, een vrouw moesten missen. Misschien ook een lieve zus of een broer. Heere, u kent ons en u weet ook van het gemis wat er dan kan zijn. En Heere, dat we toch bovenal u daarin ook mogen ervaren. De troost zoals u die alleen geven kunt. Wij dragen aan u op alle die zich eenzaam voelen. Heere, dat kan ook zijn als we wel getrouwd zijn. Dat kan ook zijn als we wel heel veel mensen om ons heen hebben. En dat het toch soms zo moeilijk is om met de mensen om ons heen de diepste gevoelens van ons hart te delen. En Heere, wat een wonder dan dat we dat altijd wel mogen doen met u, de levende God. En dat we tegen u alles mogen zeggen. En dat we nou één adres hebben waar we altijd terecht kunnen. En dat bent u toch, Heere. O, wij bidden u dan, wil zo troost geven aan alle eenzamen. Aan alle die ook alleen gaan. Die alleen een weg door het leven moeten zoeken. We bidden u, Heere God, voor mensen die ook een andere aard bij zich omdragen. Die misschien wel graag ook een levensgezel zouden willen hebben. En Heere God, geeft u ze kracht en wijsheid en alles wat nodig is ook om in uw weg te gaan. Niet de weg van het vlees, maar de weg van de geest. De weg die u wijst in uw woord, hoezeer dat ook zelfverloochening kost. Ach Heere God, we bidden u voor deze wereld. Een wereld in nood, een wereld, als wij ernaar kijken, dat we denken die gaat ten onder. En toch Heere, wij mogen weten dat het naar uw koninkrijk toe gaat. Ja, Heere, geef dat wij hoop mogen houden en moed mogen hebben. Ook daarom, omdat wij weten dat eenmaal de Heer Jezus terugkomt. En geef dat wij daarnaar uit gaan zien. Dat dat de hoop ook van ons hart zal zijn. Heere God, dan weet u ook hoe wij hier gekomen zijn. En of wij hem ook al mogen kennen, de Heer Jezus. Of hij onze allerliefste geworden is. Of heel ons leven nou voor hem is. En Heere, dan, als dat nou nog niet zo is, wilt u dan ook vanmiddag ons hart innemen? Want dat kunt u. Misschien wel bij een jongere. Of misschien ook wel bij iemand die al zo lang ermee worstelt. Misschien als we u wel lief hebben en toch zo vaak moeten zeggen, maar ik heb geen zekerheid. Heere, wil dan zelf de zekerheid in het hart leggen. Die u daar alleen in kan geven. Zoals u het alleen kan gronden en funderen, kan bevestigen vanuit en door uw woord. Heere, mag dat woord onze leidsman zijn. En wilt u zelf onze leidsman zijn, door dit leven heen, met uw geest. Heere, zo dragen wij alles aan u op wat op uw zegen wacht. Denkt u aan het werk van zending en evangelisatie. Denkt u aan het volk der Joden, wil geven dat ze hun Messias mogen erkennen. Wilt u zijn bij regeringsleiders, wereldwijd. Geeft u hen verstand en wijsheid om de juiste beslissingen te nemen. Dat mogen u ook bidden voor onze eigen overheid, Heere. Als er ook van de week weer zoveel te doen was. Heere God, wij willen u bidden. Geef toch dat ook onze volksvertegenwoordigers het goede zullen zoeken voor het land. Dat ze niet zullen zoeken alleen maar anderen te beschadigen. Alleen maar zoveel mogelijk stemmen zelf binnen te halen. Maar dat er nog werkelijk mensen zouden zijn die ook het oog zouden mogen hebben op het algemeen belang. En Heer, uiteindelijk is dat toch alleen gediend. Als wij het ons houden aan uw geboden. En wilt u dat besef ook doen doordringen. Ook in Den Haag, Heer. Ook bij de volksvertegenwoordigers en bij de bestuurders, bij de regeerders. Bij onze regering. We denken aan onze geëerbiedigde vorst. Koning Willem-Alexander wil ook hem gedenken. Ook bij zijn moeilijke en verantwoordelijke taak. Gedenk heel het koninklijk huis. Mag het u vrezen en eren en dienen. Ja, Heere, wij bidden zo voor onze kerk ook, waarin wij staan. Wilt u ook haar oprichten uit haar diepe verval. En nog geven, Heere God, dat ook in de kerk het koningschap van Christus erkend zal worden. En dat alles naar zijn wetten zal horen. Heere, wij bidden u zoveel. En wat mogen we toch ook doen? Want we bidden het niet om ons. We bidden het om de eer van uw naam. En we bidden het ook om Golgotha alleen. Heere, zie ons niet aan in onszelf. Zie ons niet aan met ons zondige ik. Want Heere, als we zo voor u komen, in onze schuld en in onze zonde, niet gewassen door het bloed, dan moeten wij vergaan. Maar zie ons aan in hem, uw Zoon, de Heer Jezus. En was en reinig ons door hem van al onze vuile zonden. We bidden het u in zijn naam. Amen. Gemeente, dan willen we gaan zingen als inleiding op de preek van Psalm 102, vers 1, vers 6 en vers 7. Psalm 102, het eerste vers. Hoor, o Heere, verhoor mijn smeken. Laat uw bijstand niet ontbreken. Het zesde. Ik zie in rouw en ongenuchten al mijn dagen mij ontvluchten. En zeven. Gij zult opstaan, ons beschermen over Sion, u ontfermen. Psalm 102, vers 1, 6 en 7. U krijgt ondertussen gelegenheid om uw gaven te geven. In de eerste rondgang bestemd voor de plaatselijke diaconie. In de tweede rondgang bestemd voor de instandhouding van de eredienst. En de derde voor het kerkgebouw. De Heere God zegene u en hij zegene ook uw gaven. Gemeente, deze wereld is niet meer zoals God hem bedoeld heeft. Wat is er in de wereld? Veel verdriet, veel narigheid, veel ellende. En vroeg of laat komen we er allemaal mee in aanraking. Het zij dat we dat bij een ander zien, het zij dat we dat in ons eigen leven mee in aanraking komen. We krijgen niet allemaal dezelfde zorgen, dezelfde moeite, hetzelfde verdriet. Dat is voor ieder van ons weer verschillend. De een die krijgt dit te verwerken en de ander dat. En toch aan niemand van ons zal de moeite en het verdriet helemaal voorbij gaan. We leven niet meer in het paradijs. Dat is een diepe waarheid. En ook in onze gemeente zijn er de laatste tijd heel wat dingen gebeurd. En daarom leek het mij ook goed om stil te staan bij de tekst voor vanmiddag. Een tekst die gaat over hoop. Want wij kunnen aan de omstandigheden van ons leven lang niet altijd iets veranderen. Er zijn een hoop dingen die gebeuren en die overkomen je en daar doe je helemaal niets aan. Maar het maakt wel een verschil hoe wij in die omstandigheden zijn. Hoe wij met de dingen in ons leven omgaan. Waar zoeken wij onze troost en waar zoeken wij ons houvast? In tijden van rouw en van verdriet, in tijden van moeite, van ziekte. Proberen we ons zo goed en zo kwaad als het gaat er doorheen te slaan? Willen we het dragen in eigen kracht? Dat moeten we niet willen. Hè? Dat lukt niet. Dat red je niet. Nee, het is in ieder geval nodig dat je het met anderen deelt, met andere mensen om je heen. Daar heeft ieder mens behoefte aan, een luisterend oor in moeilijke omstandigheden. En ik hoop dat we allemaal toch zulke mensen hebben en dat we ook zo'n gemeente zijn. Sterker nog, ik hou me ervan verzekerd dat we zo'n gemeente zijn die naar elkaar omziet en oor en oog voor elkaar heeft. Maar er is natuurlijk nog meer. Want er is nog een adres waar we troost, waar we hoop kunnen vinden. Een troost die ver uitgaat boven wat mensen ons bieden kunnen. Dat is natuurlijk de troost van de Heer waar ik het over heb. Zelfs in de meest moeilijke, de meest hopeloze, de meest zwarte omstandigheden van het leven, als wij het niet meer zien zitten, dan kan de Heere God perspectief geven. Dan kan de Heere God toch weer geven, dat je nog een lichtpuntje ziet. Nieuwe hoop, nieuwe moed, nieuwe krachten om het leven weer aan te kunnen. En daar mogen we de Heere God ook om vragen. Hoop, daar gaat het over in de tekst voor de preek. Hoop en moed, dat hebben we allemaal nodig om door het leven te komen. Ten diepste kan geen mens zonder hoop. Ieder mens vestigt zijn hoop op iets, op dit of op dat. Ook iemand die helemaal niet naar de kerk gaat, heeft toch hoop. Wat is dat eigenlijk, hoop? Nou, laat ik eerst maar een algemene omschrijving daarvan geven. Als u het woordenboek openslaat en als u in het woordenboek zou lezen, dan zou u daar kunnen lezen, tenminste, dat is de definitie die ik tegenkwam. Hoop, dat is een verwachting van iets goeds. Nou, ieder mens heeft dus hoop, want ieder mens verwacht in zijn leven goede dingen. Een mens die alleen maar negatieve en verkeerde dingen zou verwachten, ja, die is ernstig depressief. En dan hou je het op lange termijn natuurlijk niet uit. Hoop is onmisbaar. Hoop dat het niet altijd zo blijft zoals het is, maar dat er ook weer betere tijden komen. Dat kan je helpen om het vol te houden op moeilijke momenten. Nou heeft natuurlijk niet alles wat wij hopen gebeurd. En niet elke hoop heeft grond. Je kan hopen dat je morgen miljonair wordt, maar zeer onwaarschijnlijk is dat wel. Hè? Je kunt natuurlijk je repetitie helemaal niet leren en hopen dat je toch een 10 haalt. Nou, tenzij dat je heel intelligent bent of dat het helemaal niet nodig was om het te leren, dan gebeurt het. Maar meestal is dat ook ijdele hoop. Kijk, hoop moet gegrond zijn. En nou is het natuurlijk ook niet genoeg dat we alleen hoop hebben voor dit leven. dat je alleen hier in het leven goede dingen verwacht. Als je al je kaarten op dit leven zet, ja, wat hou je dan nog voor een hoop over als je oud geworden bent en als je op je sterfbed ligt, als je een sterfbed krijgt? Nee, we hebben ook allemaal een hoop nodig die verder gaat dan dit leven. Hoop voor de eeuwigheid. En het is die hoop, een gegronde hoop, maar ook een hoop die ja, zelfs het uithoudt door de dood heen, die de Heere ons kan geven. En die de Heere in ons hart kan werken. De Heere God die geeft ons in de Bijbel redenen om op Hem te hopen. Om het goede in ons leven, kleine dingen, grote dingen, van Hem te verwachten. We hebben uiteindelijk niet genoeg aan de hoop die de wereld ons biedt. We hebben de ware christelijke hoop nodig. Verder dan een algemene verwachting van iets goeds, maar hoop op God. En wat is dat dan? Nou, ik vond daar bij een oude schrijver de volgende omschrijving van. De hoop op God is een gegronde, zekere, vrolijke, leidzame en arbeidzame verwachting, waardoor we alles tegemoet zien wat de Heere God in zijn woord aan ons heeft beloofd en aan ons heeft toegezegd. Nou, het is een beetje een lange zin, dus ik zal het nog een keer zeggen. De hoop op God is een gegronde, zekere, vrolijke, leidzame en arbeidzame verwachting, waardoor we alles tegemoet zien wat de Heere in zijn woord aan ons heeft beloofd en ons heeft toegezegd. Als ik het heel wat korter samenvat, dus een gegronde verwachting dat God geeft wat Hij belooft. Dat is de christelijke hoop. Dat is een omschrijving van de christelijke hoop. Je zou het misschien nog op andere manieren kunnen beschrijven, maar laten wij het bij deze beschrijving even houden vanmiddag. Ik wil er eigenlijk nog veel meer over gaan zeggen. Er zitten natuurlijk hele mooie dingen ook in die definitie. Dat het gegrond is en dat het ook iets van blijdschap geeft, die hoop. En dat het ook niet passief maakt, maar dat het je juist ook arbeidzaam maakt en leidzaam. Dat het je ook kracht geeft om vol te houden. Daar kom ik zo nog wel even op terug. Nou, dat zal ik nu allemaal niet gaan uitwerken. Het gaat erom dat wij alleen hoop kunnen hebben op grond van de Bijbel. Op grond van de belofte van de Heere God in zijn woord. Waar komt de hoop in het hart van een mens, de ware christelijke hoop, vandaan? En hoe blijft de hoop in het hart levend? Nou, door het woord van God. En dat is dan toch ook wat onze tekst zegt. Is het niet waar? Alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Het zijn de schriften, het is het woord van de Heere God, dat ervoor zorgt dat er hoop komt in het hart van een mens en dat die hoop daar ook levend blijft. En dat is niet zo vanzelfsprekend dat de hoop in je hart levend blijft. Als u of jij je hoop en je verwachting op de Heere God hebt gezet en je zegt, nou, ik verwacht het van Hem alleen, ik verwacht van Hem alles wat Hij in zijn woord beloofd heeft... dan kom je er wel achter dat dat bestreden wordt. En dat je dat niet altijd even vast hebt in je leven. En dat het wel eens moeilijk kan zijn om daar ook aan vast te houden. Dominee Kolbrugge, misschien hebt u wel eens van die man gehoord, dat is de moeite waard om daar iets van te lezen. Die zegt, alle duivels en machten van de duisternis werpen zich op een mens, opdat hij of zij maar niet de voorgestelde hoop zal vasthouden. De hoop die wordt bestreden. En je kunt soms wel eens denken, ja, hoe houd ik het vol? Hoe houd ik het christelijke leven ook vol? Het leven met de Heere. Hoe blijft die hoop levend? Nou, zegt onze tekst, door het woord van God. Door de schriften. Daarmee bedoelt Paulus natuurlijk het Oude Testament. En wij mogen daar ook wel het Nieuwe Testament bij betrekken. Dat zorgt ervoor dat er hoop in het hart is. Daar kun je werkelijk van op aan, wat God in de Bijbel zegt. In de Bijbel geeft de Heere ons onderwijs. Zo lezen we dat ook in onze tekst. Alles wat eertijds, vroeger geschreven is, dat is tot onze onderwijzing geschreven. Onderwijs, dat heb je ook elke keer weer nodig. Dat je vanuit de Bijbel weer te horen krijgt hoe het zit. Dat je vanuit de Bijbel licht krijgt over de dingen in je leven. Licht krijgt over hoe je tegenover God staat. Licht krijgt over wie de Heere God zelf is. Onderwijs. Wie de Heere Jezus is. Heeft u dat ook nodig? Gaat uw hart zo ook elke keer weer uit naar de schriften? Naar het woord van de levende God. Dat u zegt, ja, daar zoek ik het. Want ik merk het ook, elke keer als ik me daarin verdiep, dan krijg ik weer onderwijs. Dan krijg ik weer iets mee voor op mijn levenspad. Dan krijg ik weer zicht, nieuw zicht op de dingen om me heen. Dan krijg ik weer nieuw zicht, misschien ook wel op mijn moeilijke omstandigheden. Dan krijg ik weer nieuw zicht op mezelf, op mijn zonde. Dan krijg ik weer nieuw zicht op mijn zaligmaker, op de Heer Jezus. Onderwijs vanuit de schriften. Nee, dat is niet alleen een onderwijs dat je verstand, laat maar zeggen, gevoed wordt. Nee, onderwijs dat heeft te maken met, ik zal u leren, zoals de Heere God dat zegt in een van die psalmen. Ik zal u leren van de weg die u gaan moet. Dat is heel praktisch onderwijs. Eigenlijk krijgen we in de kerk altijd praktijkgericht, praktijkgestuurd onderwijs. En zelfs de drie-eenheid. Nou, daar hadden we het op de catechisatie nog even over. Dat is altijd meteen praktisch eigenlijk. Over God de Vader, onze Schepper. Over God de Zoon, onze Verlosser. Over God de Heilige Geest. Degene die het heil ook toepast in je hart. Dat staat altijd in direct verband met ons. Is maar niet een theorie. Heel de Bijbel is meteen levend onderwijs. Door dat onderwijs hou je het vol. Door dat onderwijs vind je troost. Door dat onderwijs vind je hoop. Wordt de hoop gewekt en versterkt. De apostel Paulus maakt dus wel duidelijk hoe belangrijk de schriften zijn. Hoe belangrijk het woord van God is. Het is belangrijk, ja, voor de hoop. Het is belangrijk voor de volharding, dat je het volhoudt. Het is belangrijk ook voor de troost in het christelijk leven. Die enige troost. Dat je niet van jezelf bent, maar van de Heer Jezus, zoals de catechismus dat samenvat. Nou, die troost. Hoe krijg ik daar nou deel aan? Alleen door mij te verdiepen in de schriften. Alleen door die woorden tot mij door te laten dringen. Alleen als de Heilige Geest daardoor ook het geloof en de hoop en de liefde in mijn hart wekt. Zodat ik mijzelf helemaal toevertrouw aan de Heere. Ja, zo moet het werken in ons leven. Zo wil de Heere dat het werkt in ons leven. Daarom heeft de Heere God de Bijbel laten schrijven. Hij heeft de Bijbel laten schrijven, eertijds, vroeger al, voor ons, nu. Opdat wij in een weg vol volharding en vertroosting hoop zouden hebben en houden. En gemeente, het is een beetje apart dat Paulus het hier gaat hebben over de hoop. Hoe komt Paulus er nu eigenlijk bij om vers 4 zo neer te zetten? In de context waarin we dat gelezen hebben. Want eigenlijk is Paulus toch bezig met een heel ander onderwerp in dit gedeelte. We hebben samen toch ook dit gedeelte gelezen. En hij begint hoofdstuk 1 met een oproep, met een vermaning. Leest u maar mee. In vers 1 schrijft hij, maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen en niet onszelf te behagen. Paulus heeft het hier over twee groepen mensen in de gemeente van Rome. Hij heeft het aan de ene kant over mensen die sterk zijn, en daar rekent Paulus ook zichzelf toe, wij die sterk zijn. En hij heeft het aan de andere kant over mensen die niet sterk zijn, zwak zijn zou je kunnen zeggen. En dan zegt Paulus, nou zijn wij die sterk zijn verplicht om de zwakheden van de mensen die niet sterk zijn te dragen. Wat bedoelt hij dan eigenlijk? Wie zijn eigenlijk die sterke mensen en wie zijn eigenlijk die mensen die zwak zijn? Jongens en meisjes, gaat het dan over hoeveel spierballen ze hebben? Nee, daar gaat het niet over. Het gaat hier meer over sterk en zwak in het geloof. En iets daarvan komen we op het spoor in het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 14. In dat hoofdstuk blijkt dat er in de gemeente van Rome verschil van inzicht was over een aantal dingen. En in het bijzonder eigenlijk over twee vragen. De eerste vraag, moeten we ons als christenen nog houden aan bepaalde voedselwetten? En daarbij ging het waarschijnlijk vooral om de voedselwetten van het Oude Testament. En ten tweede, moeten we als christenen bepaalde feestdagen nog vieren en onderhouden? En daarbij ging het over de feestdagen van het Oude Testament. En aan de ene kant had je een groep mensen die ervan uitging dat christenen zich niet meer aan die wetten hoeven te houden. Vanwege het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En aan de andere kant had je een groep mensen die hadden daar grote moeite mee. En ze meenden echt dat je niet alles kon eten en ze wilden ook niet van die feestdagen af. En Paulus gebruikt voor die mensen die daaraan vast willen houden het woord zwak. Ze konden eigenlijk nog niet inzien dat dat volbrachte werk van de Heer Jezus betekent dat die wetten vervuld zijn en dat wij die dus niet meer hoeven houden, die ceremoniële wetten. En kort samengevat zegt Paulus in hoofdstuk 14 dan eigenlijk, en ik vat het maar heel kort samen, mensen, maak daar nou geen ruzie over. Wees in je eigen geweten ten volle overtuigd dat wat je doet, dat dat uit het geloof is en dat dat tot eer van God is. Ga op dit punt een ander ook niet lopen veroordelen, dat doen we zo makkelijk, hè. En de een die zegt, nou maar ze nemen het veel te makkelijk, en de andere die zegt, ja maar ze willen ons terugbrengen bij de wet. Nee, zegt Paulus. Je moet straks persoonlijk verantwoording afleggen aan God. En dat hoef je niet aan elkaar te doen. En dan wijst Paulus juist die sterke mensen, die mensen die geloofden dat ze alles mochten eten en die feestdagen niet meer hoefden te houden, dan wijst hij hen erop dat ze rekening moeten houden met hun zwakkere broeders en zusters. Ze mogen die zwakkere broeders en zusters niet schokken door vlees te eten en wijn te drinken bijvoorbeeld. De sterken moeten rekening houden met de zwakken. De niet-sterken. Ja, niet alleen daar rekening mee houden, maar nog meer. Ze moeten hun zwakheden zelfs dragen. Dat gaat nog een stapje verder, hè? Die zwakheden van die ander op je nemen. Nou, we voelen allemaal wel aan, dat kost je wat. De zwakheden van een ander dragen. Niet je eigen zin kunnen doen. Zoals Paulus het zegt in vers 1, niet jezelf behagen, maar er nou zijn voor die ander, ja. En dat betekende voor de sterke heel concreet, geen vlees eten, geen wijn drinken, een oproep tot zelfverloochening. Nou is onze situatie natuurlijk wel heel anders. Na 20 eeuwen christendom en we moeten ook een beetje uitkijken om die situatie van toen helemaal zomaar over te zetten op onze situatie nu. Kijk, Paulus die heeft het hier niet zomaar over alle verschillen van mening die er in een gemeente kunnen zijn. Hij heeft het hier over die twee hele specifieke dingen, hè, voedselwetten en feestdagen van het Oude Testament. Mensen die uit zwakheid daaraan vast willen houden. Kijk, Paulus heeft het hier niet over mensen die zeggen dat het houden van de voedselwetten en de feestdagen nodig zijn om rechtvaardig te zijn voor God. Mensen die zouden zeggen, ja, het is niet genoeg om in de Heer Jezus te geloven. Je moet ook wel die spijswetten houden en je moet ook wel die feesten vieren. Nou, dan zou Paulus heel anders gereageerd hebben. Nee, dat is hier het punt niet. Hè? Paulus die wordt in de brief van de Galaten wordt hij heel fel. Als mensen zeggen dat je bijvoorbeeld besneden moet worden om rechtvaardig te kunnen zijn voor God. Het is niet Jezus alleen, maar het is Jezus plus. Jezus plus de besnijdenis. Jezus plus de spijswetten. Jezus plus. Nou, noemt u het maar op. Is het misschien in uw leven ook Jezus plus? Dan wordt Paulus heel fel. Dan gaat hij er keihard tegenin en dan staat de waarheid van het evangelie op het spel. En laat dat een waarschuwing zijn. We kunnen het niet zomaar toepassen op elk verschil van mening als iemand loochent dat Jezus Christus het alleen is door wie wij zalig moeten worden. En dat alleen het offer van de Heer Jezus, dat alleen dat voldoende is. En dat je alleen daardoor gered kan worden. Dat daar niks bij kan en niks bij mag van ons. Als iemand dat loochent, ja, dan moeten we zeggen nee. Er zijn ook in onze tijd mensen die met de Bijbel in de hand de meest erge ketterijen goed praten. En die dan ook nog zeggen, ja, maar we moeten elkaar wel een beetje verdragen. Nee, zo werkt het niet, gemeente. We moeten wel duidelijk zijn. Zo kan het ook niet. Maar er zijn ook dingen waar je wel degelijk verschillend in kan staan. En verschillend mee om kan gaan. Dingen die niet de kern raken. Ja, Paulus zegt, we moeten niet onszelf behagen. Dat kan ook door de Bijbel in te zetten voor je eigen doeleinden en voor je eigen karretje te spannen. Kijk, wat de apostel Paulus hier zegt, heeft ons natuurlijk wel wat te zeggen. We kunnen het misschien niet zomaar overplaatsen, maar we moeten het wel ter harte nemen. Niet jezelf behagen, zegt Paulus. Dat doen we van nature nou juist wel. Dat hebben we toch meegenomen uit de val in Adam. Ons eigen ik voorop zetten. Maar als we nou door de Heer Jezus Christus een heel nieuw leven gekregen hebben, dan komt daar verandering in. Niet dat je in één keer, in één klap van al je egoïsme verlost bent, was dat maar waar. Hier op aarde is het maar een beginnetje. Maar dat begin, dat is er. Zeg nou zelf, het kan toch niet zo zijn dat als je door de Heer Jezus opgezocht bent en dat je uit die diepe kuil van je zonde en je vijandschap gehaald bent door hem, dat je dan geen oog hebt voor je naaste. Paulus zegt hier, denk nu eens eerst aan die ander en dan aan jezelf. Hij zegt, laat daarom in vers 2 ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw, dat we zoeken om de ander op te bouwen. Ah, Paulus zegt hier niet, je moet altijd maar doen wat die ander wil. En je moet maar, hè, als een soort subassertief noemen we dat. Hè, dat je dus altijd maar over je heen laat balsen of zo. Nee, nee, dat is niet wat Paulus zegt. Hij voegt er heel duidelijk aan toe, tot opbouw. En dat je je naaste behaagt. Niet dat je die naaste maar zit te pleasen en altijd maar probeert te doen. Hè, zodat je nooit een conflict krijgt, altijd maar conflictvermijdend gedrag. Daar heeft Paulus het niet over. Hij zegt, je moet het goede zoeken voor je naaste. Tot opbouw, dat die ander opgebouwd wordt in het geloof. Dat die ander opgebouwd wordt naar God toe. Dat die ander een leven krijgt dichter bij de Here. Daar gaat het om. Niet zomaar je naaste behagen, maar ten goede. Tot opbouw. Het leven met God, daar gaat het dan om, hè? Ten goede. Het gaat er dan ook niet om, hè? Dat is misschien ook nog een misverstand waar ik even bij stil moet zijn. Het gaat er ook niet om dat je iedereen maar aardig vindt in de gemeente. Nee, de een mag je nou eenmaal meer als de ander. Het is mooi als je elkaar aardig vindt, maar dat is niet de kern van het gemeente zijn. Nee, opbouw. Daar gaat het om. En dat woord opbouw, dat kom je in het Nieuwe Testament vaker tegen. Jongens en meisjes, jullie hebben misschien ook wel eens staan kijken, hè, als er ergens een gebouw opgebouwd wordt, hè, misschien met van die stijgers enzovoort. Nou, dan wordt er echt iets uit de grond gehaald. Hè. Een gebouw wat eigenlijk naar voren komt. Het was er eerst niet. Nou, zo ongeveer, hè, gaat het ook in het leven van de gemeente en in het leven van gemeenteleden persoonlijk. De Heere God is eigenlijk bezig om zijn kerk te bouwen. En daar gaat hij mee door, totdat de kerk uiteindelijk, hè, totdat dat gebouw voltooid is, totdat dat gebouw af is. En de Heere die werkt ook persoonlijk in je leven. In jouw levenshuis. En daar blijft de Heere God mee bezig. En dan moet je zoeken wat tot opbouw dient. Voor jezelf, voor je naaste, voor de gemeente. Die materialen zou je kunnen zeggen, die helpen om het op te bouwen. Materialen die je dichter bij de Heere brengen. Misschien, ja, het lezen van de Bijbel of het gebed of nou, welke materialen zou u nog kunnen verzinnen die opbouw geven. Eigenlijk mooi, hè, dat je elkaar mag helpen opbouwen. Dat je elkaar tot een hand en een voet mag zijn, dat kost zelfverloochening. Inderdaad, niet jezelf behagen. En dan haalt Paulus in vers 3 ook het voorbeeld aan van de Heer Jezus. Want zegt hij ook, Christus heeft niet zichzelf behaagd. De Heer Jezus heeft nooit als eerste aan zichzelf gedacht. Nee, staat er, zoals geschreven is, al de smaad van hen die u smaden is op mij gevallen. De Heer Jezus wilde altijd zijn Vader behagen. Hij was niet uit op eigen gemak, hij was niet uit op eigen eer. Zelfs als alle mensen voor hem klappen, dan zegt hij nog tegen ze, ja nu zijn jullie wel vol lof tegen mij, maar straks. Hij was niet uit op zijn eigen voordeel, hij zocht zichzelf niet, hij had geen medelijden met zichzelf. Hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Dat was zijn verlangen. Zijn Vader behagen. Hij was trouw daaraan tot op het kruis. Zij gaf zijn leven tot in de dood. Een moeilijke weg moest de Heer Jezus gaan. Tot heil van zondaren. Tot verlossing. Tot verzoening. Paulus die haalt hier Psalm 69 aan. Al de smaad van hen die u smaden is op mij gevallen. Degene die u smaden. Ja, wie zijn dat? Wie zijn degene die God smaden? Dat zijn wij. Wij die dat God aangedaan hebben, smaad aangedaan hebben door onze zonde. Iemand smaden, wij kennen dat wel, wij moeten dan misschien denken ja, aan smaad en aan laster. Je kunt negatieve dingen over iemand vertellen. Nou eigenlijk met elke zonde die we doen, vertellen wij iets negatiefs over God. Laat me een heel simpel voorbeeld geven. Stel je voor, je wil graag iets hebben en je steelt dat uit een winkel. Dan geef je daarmee eigenlijk te kennen, God zorgt niet goed voor mij. Want ik moet er zelf voor zorgen dat ik dat te pakken krijg. Op een verkeerde manier. Nou, ik hoop dat u het een beetje kan volgen wat ik bedoel. Hè? Maar elke zonde die we doen is een smaad op het blazoen van God. Is eigenlijk dat je zegt, ja, God doet het niet goed. God doet het verkeerd. Degene die u smaden. En die smaad, zegt de Heer Jezus, die is op mij gevallen. Kijk wat wij God hebben aangedaan. Die dingen die wij gedaan hebben, maar ook, gemeente, de dingen die we nalaten. Hè? Want zonde is niet alleen zonde van de daad, maar ook zonde van nalatigheid. Al die goede dingen die je had kunnen doen, die je niet deed. Al die houdingen van gemakzucht, van eerzucht, van egoïsme. Ik heb God gesmaad. Bent u zich daarvan bewust? Nou, die smaad, die wilde Christus dragen. Die smaad heeft hij op zich genomen. God de Vader heeft dat op hem gelegd. En die smaad, die heeft hij uitgeboet. Die heeft hij betaald. Als daar je ogen voor open gaan. Als je dat mag weten, dat diepe geheim van die plaatsvervanging. Nou gaat hij in mijn plaats naar het kruis. Als je van die genade mag leven, als een smader van God, een lover van God geworden. Ja, dan zoek je ook het beste voor je naaste. Dat kan niet anders. Dan doe je alles wat tot zaligheid van je naaste dient. Dan is de Heer Jezus toch je grote voorbeeld, maar dat niet alleen. Hij is niet alleen je voorbeeld. Nee, dan is hij ook de bron waaruit je put. Want die zelfverloochening, dat zit niet in mijn hart. Hè? Ik weet niet of het in uw hart zit. Maar mezelf verloochenen, nee, dat doe ik niet. Maar omdat hij het deed. Kijk, ziende op de Heer Jezus. Ziende op zijn genade. Ziende op wat hij deed en wat hij verdiend heeft. Oh, dan ga je jezelf verloochenen. Dan ga je jezelf overgeven aan hem. Kijk, en dan komen we bij vers 4. Hè? Want dan zegt Paulus dus, Alles wat eertijds geschreven is, dat is tot ons onderwijs eerder geschreven. Paulus die heeft het over Psalm 69 gehad. En hij heeft gezegd, zoals er geschreven staat, de smaad van hen die u smaden is op mij gevallen. Kijk, dat is vroeger al opgeschreven, zegt Paulus. Maar dat heeft voor ons nu nog nut. De schriften, de Bijbel, die wijs kan maken tot zaligheid. Kijk, daar leer je de Heer Jezus uit kennen. Hoe kan ik de Heer Jezus leren kennen? Is dat uw vraag? Wie is hij toch? U kunt hem vinden in de schriften. Hij heeft het zelf gezegd. Onderzoek de schriften. Die zijn het die van mij getuigen. Nou, dat is eigenlijk wat Paulus hier ook zegt. Vanuit de Bijbel zie je wie hij is. Het is door de Heilige Geest dat je ogen voor hem open gaan. Kijk, gemeente, ik kan u natuurlijk niet uitleggen wat dat is. Hè? Dat moet ook gebeuren in je leven, zodat je werkelijk hem gaat zien. Maar hij doet het door het woord en door de geest. En gebruik nou het woord. En klop nou op het woord. En zoek nou in het woord. En bid nou om de werkingen van die geest. Zodat je hem mag zien. Zodat je hem meer en meer mag zien. God gebruikt dat onderwijs om echt hoop te geven in je leven. Om volharding te geven. Om troost te geven. Volharding die komt vanuit de Heer Jezus. Troost die komt vanuit de Heer Jezus. Vanuit de weg die hij ging. Vanuit het offer wat hij bracht. Vanuit de verzoening die hij tot stand bracht. Dat geeft troost. Dat geeft hoop. Dat geeft moed. Ook in de moeilijkste omstandigheden. Dat geeft hoop dat de Heere zijn werk voleindigen zal. Dat geeft hoop om eenmaal bij de Heere te mogen zijn. Dat geeft hoop in de moeite, in de smart, in de aanvechtingen. Dat geeft opbouw. Opbouw in je persoonlijk geestelijk leven. Opbouw in het gemeenteleven. Volharde gemeente, wat hebben we dat ook nodig, hè? Ook in deze tijd. Een tijd waarin het allemaal minder lijkt te worden, ja toch? En soms kun je wel eens wanhopig worden. Komt er nog wat van de kerk terecht? Het wordt toch allemaal minder? Nee, want het offer van de Heer Jezus, dat staat ervoor in. Dat de poorten van de hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. Gemeente, we mogen hoop hebben. Op deze levende Christus die voor zijn gemeente zorgt. Op deze levende Christus die de smaadheden droeg. Om nou een volk zalig te maken. Zeker zalig te maken. O gemeente, wat zijn die beloften van God dan rijk? Wat zijn die beloften van God dan zeker? En door de volharding en vertroosting van de schriften, van Christus, van de Heilige Geest, mag u hoop hebben. Hoop op God, sla het oog naar boven, want ik zal mijn God nog loven. Gemeente Paulus die sluit af met een gebed in vers 5. En de God van de volharding en van de vertroosting mogen u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus. Kijk, wie leeft vanuit dat diepe geheim? Wie leeft vanuit dat wonder van de verzoening? Wie leeft vanuit die smaad die Christus wegdroeg? Die leeft zoals Christus leeft. Die verloochent zichzelf. Die behaagt niet meer zichzelf, maar die zoekt het goede voor de naaste ten opbouw. Kijk, Paulus die bidt hier dus om eenheid in de kerk. Dat mag ook ons gebed wel zijn. De God van de volharding en de vertroosting geef u eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus. Dat je één bent in hem. Dat je gericht wordt op hem. En dat het in je leven steeds meer gaat om hem. En dan loopt het uit op de lof van God. Dat is het doel. En dat lezen we in vers 6. En dat is het laatste van de preek. Opdat u eensgezind met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Amen. Gemeente, dan mogen we nu zingen Psalm 119 opnieuw. Maar dit keer het 25e vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop u mij verwachting hebt gegeven. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Heere, zo mogen we u aan uw eigen woorden houden en daarop pleiten, Heere. En wat geeft die Psalm 119 daar ook weer een voorbeeld van? Dat we u uw eigen woord voorhouden. Denk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop u mij verwachting gaf. Heere, daar mogen we toch troost uit halen. En dat zal toch ook leren dat we achter u aankleven, dat we u vasthouden, dat we net met Jacob zeggen, ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. En dat de zon ons opgaat, Heere, die zonne der gerechtigheid. En dat we mogen weten, vergeving van zonde. O lieve Heere God, wil dat zo aan ons allen geven? Te delen in dat rijke heilgeheim en daar meer en meer in te mogen delen wie de Heer Jezus is. Heere, we kunnen uit onszelf zo arm zijn, maar u weet toch al onze armoede te vullen, Heere. En u bent toch die God die ons wil, die ons hoop en moed wil geven en kracht, ook in moeilijke omstandigheden van het leven. Heere, dat we dan houvast mogen hebben aan hem die het kruis droeg, die de schande verachtte, die de smaad op zich nam, die de smaad wegdroeg tot aan het kruis. O Heere, dan mogen we één worden met hem in de gangen van zijn lijden, om ook één te worden met hem in de gangen van zijn verhoging en verheerlijking. O lieve God, wil ons toch geven hem te mogen kennen, meer en meer. O, dat het verlangen van ons hart mag zijn. En dat we zo houvast krijgen. En dat we zo vertroosting, geest en leven mogen hebben. Heere, dat het ook dit woord voor ons hart, voor onze ziel, vertroosting, geest en leven mag zijn. En dat het ons mag bemoedigen op de weg des levens. Dat het ons mag bemoedigen in moeilijke omstandigheden. En dat we, Heere God, zo het zicht krijgen op wie u bent. En we danken u dan voor dit woord. We danken u voor al het goede wat u ons geeft. Want Heere, dat mogen we ook nooit vergeten. U bent zo onze dank en onze lof en onze eer en onze aanbidding ook waard. En dan mogen we, Heere God, vandaag ook in het bijzonder wel danken voor de geboorte van de kleine Pippa. Heere God, wat is het fijn dat alles goed mocht gaan bij de familie van Woerden. Dat u Inge erdoor geholpen hebt. Dat alles goed mag zijn. Weest u dan met Martin en Inge Wilhelm, zo omringen met uw zegen. Geef hen alles wat nodig is voor de opvoeding van hun kinderen. Bijzonder ook wel voor de kleine Pippa. Mag zij u al jong vrezen, al jong u kennen. Heren, daar hoeven we geen grote volwassen mensen voor te zijn. U kunt al in een kinderhart werken. Ja, u kunt zelfs al voor de geboorte werken. Dat leren wij uit uw woord bij Johannes de Doper. Dat u daar ook al voordat hij geboren werd eigenlijk een nieuw hart gaf. En heren, dan mogen we toch ook voor de kleine Pippa bidden. Mag ze u jong vrezen en ook zo voor veel zonde bewaard worden. Ja, we bidden nu voor haar. We bidden ook voor haar grote broers, Mees en Olly. Heren, wat zullen ze ook blij zijn. Wat zullen ze ook dankbaar zijn. En wilt u ook hen uw zegen niet onthouden. Heren, zo dragen we alles aan u op dat op uw zegen wacht. We willen u bidden. Wees met ons deze week die we weer begonnen zijn. Die we ook weer ingaan. Als er weer veel dingen waarschijnlijk wel op ons af zullen komen. Misschien in ons werk. Misschien ook, Heere God, als we buiten het arbeidsproces staan. Wat er ook, Heere God, op ons pad komt. Mag het zijn dat wij het alles zien in het licht van uw woord. Geef ons dan te leven heel dicht bij dat woord. Dat elke dag de Bijbel opengaat. En dat elke dag ons gebed voor u zal zijn. Dat de eerste gedachte die we zouden mogen hebben als we 's morgens wakker worden, dat dat een gedachte aan u mag zijn, Heere. O, dat kunt u geven. Dat kunt u werken. Doe het. Tot roem en eer van uw grote naam. We bidden het om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, dan willen we ten slotte nog zingen. Van Psalm 73, vers 12 en vers 13. Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn u al mijn liefde waardig schat. En ook 13. Wie heb ik nevens u omhoog? 73, 12 en 13. gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot de Heere God. En ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.